Zo, goedemorgen allemaal. Doet het goed? Ja, zoals we gehoord hebben, mijn naam is Bert Verhoek en ik ben getrouwd. Ik heb 3 fantastische kinderen, eentje is er gelukkig hier. En ik woon in Veenendaal. En de link die ik een beetje heb nu met de gemeente hier is eigenlijk via Harry gekomen. Ik ben medeoprichter, we hadden het net al met Martin erover. Wij hebben 8,5 jaar geleden hebben wij ons zoontje uit Suriname geadopteerd. En tijdens de terugreis ben ik eigenlijk een beetje gaan schrijven. En, wat ons zo raakte tijdens die reis is wat er met die kinderen daar in Suriname allemaal gebeurt. De vrolijkheid die ze aan de ene kant hebben, maar het miserabele leven waar ze eigenlijk in leven. En dat raakte ons een beetje. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen en hebben we een stichting opgericht. Hij vroeg al, ben jij mede oprichter? En toen zei ik in eerste instantie ja. En eigenlijk heb ik daar een klein beetje mee gelogen. Want feitelijk heb ik helemaal niets met Stichting Kind in Suriname te maken. Want mijn vrouw die is bestuurslid. En mannen en vrouwen mogen niet in één stichting zitten. Dus zij is op de achtergrond degene die alles regelt. En ik ben dan eigenlijk degene die dan de reizen naar Suriname wat organiseert. Nou, vandaar ken ik Harry en dat is ook de reden dat ik hier nu ben. Ik vind het leuk, ik ben heel enthousiast dat ik hier mag zijn en ik vind het mooi om over de Heer Jezus te praten. En dat is ook, dat is een beetje mijn passie naast de dingen die ik daaromheen nog doe. Goed, in het stuk wat we vanmorgen gaan lezen, zien we eigenlijk dat de vrouw, het is misschien een beetje raar, dat zegt van ja, hoe kun je nou over de kruisiging en de opstanding van Jezus gaan praten, terwijl we midden in de zomer zitten. Nou, dat kan ik me voorstellen, maar als u het hele verhaal straks gehoord hebt, dan zult u denken, oh ja, wacht, er zit eigenlijk wel wat in. Want dat kruis, dat draait het een beetje om, maar daar kom ik straks nog wel op terug. Dus in het verhaal wat we vanmorgen gaan lezen, zien we de vrouwen, de Maria's eigenlijk, die naar het graf toe gaan om het lichaam van Jezus te balsemen. En het is heel frappant natuurlijk dat ze zich helemaal niet gerealiseerd hebben dat Jezus daar helemaal niet meer zou liggen, want hij zou gaan opstaan, maar dat hadden ze zich niet meer gerealiseerd. Dus als ze daar komen, dan komt er dus een engel naar beneden lopen, die rolt die steen aan de kant en die gaat daar bovenop zitten en zegt tegen die dames van, ja, maar Jezus is hier helemaal niet. En de wachters die daar stonden, want die fariseeën die waren natuurlijk hartstikke bang dat het lichaam van Jezus weggehaald zou worden. Die vielen als dood neer omdat die engelen helemaal licht waren als bliksem en hun kleding helemaal wit. Nou, en daar willen we even een stukje over gaan lezen. Matteüs 28 vanaf vers 7. En daar staat, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Maar hij is niet hier, want hij is immers opgestaan. Zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. En daar zul je hem zien. Dit is wat ik jullie te zeggen heb. Het is altijd wel mooi, denk ik, als engelen in eerste instantie zeggen van, joh, wees niet bang. Want ja, het is nogal wat als je daar in één klein engel tegenkomt. En als ik een advies zou hebben naar de hemel, dan zou ik zeggen, joh, misschien moeten die engelen iets minder explosief en extreem zijn, want dan hoeven wij ook niet zo vreselijk te schrikken. Maar God heeft er heel duidelijk een bedoeling mee. Om, als hij een boodschapper stuurt, om dan echt te laten zien hoe groot God is en hoe machtig hij is. En dat laat hij zien in de vorm van zijn engelen. En zo ook met deze engelen. En dan zegt hij van, joh, jullie zoeken Jezus de gekruisigde. En dat is denk ik belangrijk. Daar wil ik even bij stilstaan. Jezus de gekruisigde. En dat is zo'n wezenlijk punt. Dat is niet zomaar een theologisch verhaaltje of zo. Van, nou, dat is leuk dat dat ook in de Bijbel staat. Nee, daar draait het om. Dat kruis, daar draait het om, een hele Bijbel. Waarom? Omdat alles in dat kruis samenkomt. Als eerste gaat het over de liefde van God. Dat is de balk eigenlijk die van boven naar beneden gaat. Ja, dus Gods liefde, die komt als eerste naar ons toe. Hij hield zoveel van ons, dat hij echt naar de aarde toe kwam om ons te redden. Dat is de eerste stap waar het een beetje om gaat. Hij gaf zijn zoon, dus ons ja eigenlijk, als echo op zijn ja. Hij zei eerst ja tegen ons en daarna konden wij ja tegen hem zeggen. Maar het kruis is ook de plek waar Gods liefde en Gods heiligheid elkaar ontmoeten. We zeggen heel vaak van, nou, je mag zijn wie je bent en je mag komen zoals je bent en God houdt zoals je bent. Ja, dat klopt. Dat is allemaal waar. Gelukkig overigens ook dat het zo is. Maar dat betekent niet dat God niet soms heel boos kan worden over de dingen die er gebeuren. Ik hoorde een tijd geleden een verhaal over meisjes van 12 jaar in India, die op hun verjaardag netjes aangekleed worden, mooie sieraden om. En vervolgens op hun verjaardag, het grote dag, uitgeleverd worden om als hoertje te gaan dienen. Een ander verhaal over kindjes in Bangkok die vanaf hun 3e jaar tot hun 16e jaar geronseld worden om in de prostitutie te verdwijnen. En daar per dag in een ruimte van 2 bij 3 meter ongeveer 40 mannen, vaak westerse mannen, aan hun trekken te laten komen. En als u dan zegt van ja, ik word daar niet boos om, nou, ik kan u vertellen, God wel. En heel vaak zeggen mensen, ja, dat vind ik een beetje verwarrend, weet je wel. God is toch liefde, hoe kan God nou boos worden? Nou, juist omdat God liefde is, wordt hij boos. En dat vind ik juist het mooie, dat de liefde die God heeft, die is ook rechtvaardig en daar past geen kwaad. Het zijn net eigenlijk 2 magneten, weet je wel, met dezelfde polen en die passen gewoon niet tegen elkaar. Dus het onrecht wat daar geschiet, God kan dat niet aanzien. En God, geloof mij, die wordt daar boos om. En ja, als u denkt dat God daar niet boos om zou worden, dan zou dat betekenen dat we een hele onverschillige God hebben. Een God die het eigenlijk allemaal niet zo boeit. Van ja, weet je, dat zijn dingen, dat gebeurt nou eenmaal, wat je vaak om je heen hoort. Maar dat is niet een God die ik zou willen aanbidden. Weet je, ik wil een God aanbidden die van ons houdt en die passie heeft en die boos wordt om het onrecht. Weet je, een God ook die het niet wil accepteren dat wij blijven zoals we zijn. Ik zei net van, tuurlijk, we mogen bij God komen zoals we zijn. God houdt van ons zoals we zijn. Klopt, allemaal waar. Maar het is ook waar dat hij te veel van ons houdt om ons te laten zoals we zijn. En dat is de andere kant. Dus God die wordt boos over het onrecht. En daarom ben ik dankbaar om het kruis. Want het kruis daar... Daar doet Jezus eigenlijk, drinkt de beker van Gods woede leeg. Dus zijn striemen die brengen ons genezing. En door zijn bloed hebben wij de mogelijkheid om weer de brug te slaan naar God toe. Dus iedere keer als we zeggen, van, ja, kom maar zoals je bent, dan preken we dus geen lieve, onverschillige en een zachtmoedige God. Nee, integendeel. Want ik denk dat er aan een gekruisigde Christus niet zoveel zachtmoedigheid is. Nee, dat is wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is ook de reden waarom de engel tegen de vrouwen heeft gezegd van, nou, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. En als ik dat hoor, dan kan ik alleen maar zeggen amen, dat we Jezus de gekruisigde zoeken. Want daardoor weten we ook dat er hoop is voor die meisjes bijvoorbeeld in India of in Bangkok, dat ze hun hoop op God kunnen richten, dat God uiteindelijk hun pijn ook ziet en hun daaruit wil helpen en dat hij hun vergeeft voor alles wat ze doen. Maar niet alleen de meisjes in India, maar ook hun misbruikers. Want ook die hebben diezelfde vergeving nodig. En dan zult u misschien zeggen, ja, dat is inderdaad, dat is allemaal niet zo fraai. Maar dat blijft wel een beetje de ver van mijn bed show. Maar ik denk dat dat niet zo is. Want als u goed in uw eigen leven kijkt, tenminste ik er wel, dan heb ik ook keuzes gemaakt in mijn leven die verschrikkelijk zijn. Nou, dan heb ik God ook tekort gedaan. Als ik denk aan de manier waarop we soms ons geld verdienen en de stappen die we daarin zetten en het tekort laten komen van andere mensen om aan dat geld te komen. Als ik kijk naar de beslissing die we nemen over het televisiegebruik of de beslissingen die we nemen over het internetgebruik. En als ik kijk naar, als we bijvoorbeeld meedoen aan bepaalde grapjes of ons niet distancieren van bepaalde dingen die mensen zeggen op de werkvloer. Dat zijn allemaal keuzes en beslissingen die wij nemen waar we God tekort mee doen. En waar we God verdriet mee doen. En waar het voor nodig is dat we ons richten op dat kruis en dat we weten dat Jezus voor ons aan dat kruis is gaan hangen. Dus daar draait het om. Om het kruis, dat onze hoop is. En dat kruis, dat moet ons als het ware in beweging zetten. Maar als we het daarbij houden, die gekruisigde Heer, ja, dan is het ook niet goed. Want de gekruisigde Heer is uiteindelijk ook de opgestane Heer geworden. En dan gaan we even verder. in het stuk in de tekst. En, want dan moeten die vrouwen, die moeten die moeten eigenlijk in actie komen. De engel zegt dan tegen hun, ga snel. Dus eigenlijk zegt hij van dames, kom op, ga zoeken, ga kijken wat jullie moeten gaan doen. En dit is de plek waar Jezus gelegen heeft, maar hij is er niet meer. Dus hop, in de benen, je moet nu wat gaan doen. En dan kan ik me voorstellen dat als een engel tegen me zou zeggen van ga snel, dat ik alles zou doen behalve heel snel gaan. Want volgens mij zou ik helemaal perplex zijn. En ik kan me voorstellen dat Maria dat ook was. Dat ze niet zo vreselijk snel is gegaan en denkt van wat is dit nou allemaal weer? Maar daar komt ook nog wel goed uit, want de engel had nog meer te vertellen. Dus ze moest eigenlijk nog heel even wachten. Dat is het volgende stuk in de tekst. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen heb. En dat is het einde van het bericht. Ga nu snel naar zijn leerlingen, want hij is opgestaan uit de dood. Dit moeten jullie weten. Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment hoort van een engel, en dit moeten jullie weten, dat je denkt van wow, een engel gaat mij vertellen wat ik moet weten. En het eerste wat je doet is je iPod pakken of je iPad en invullen van wat gaat er gebeuren, want nou komt er iets belangrijks. En dan zegt de engel, ga naar Galilea. Zeg tegen de broers van Jezus, ga naar Galilea. En dan denk je, ja, is dat nou zo belangrijk, weet je wel, broer? Zoveel plaatsen in Israël. En wat is daar nou zo belangrijk aan? Dan moeten we verder gaan zoeken. Want het is wel degelijk belangrijk. Blijkbaar is het zo belangrijk dat Jezus het ook gemeld heeft. Want anders zou hij het ook niet gemeld hebben. En als ze dan verder gaan, dan zien we dat het bijzonder belangrijk is. Lees maar weer eventjes mee. Het staat allemaal nog steeds op de tekst. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan de leerlingen, dus de broeders van Jezus, te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus zelf hun tegemoet en hij groette hen. En ze liepen op hen toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga naar mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, want daar zullen ze mij zien. De engel heeft het dus niet van zichzelf, hè? Hij heeft het letterlijk van zijn Heer, van Jezus Christus zelf gehoord, dat ze dat moesten gaan doen. Dat ze hem moesten gaan ontmoeten in Galilea. Dus het is heel belangrijk dat ze dat gaan doen. Zelfs zo belangrijk dat Jezus het ook heeft voorspeld. Als we namelijk een paar bladzijden terugbladeren in Matteüs 26, ik weet niet of je dat ook op de beamer kunt krijgen, of niet, anders lees ik het wel even voor. In Matteüs 26, daar voorspelt Jezus zijn eigen kruisiging, zijn sterven en zijn opstanding. En dan is het heel frappant als je dan ziet, onderweg zei Jezus tegen hun, Matteüs 26 vanaf vers 31, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dat hele Galilea verhaal, dat is nogal een ding. Blijkbaar, want als Jezus daar zo expliciet over spreekt en als de engelen daar zo over spreken, dan is dat niet zomaar even een verhaal voor bij een kopje koffie te gaan drinken bij Jezus of zo. Dat is het niet. Er zit veel meer achter, want anders wordt het niet zo heel expliciet genoemd, denk ik. Want als we verder lezen, dan zegt Jezus op een gegeven moment dat ze naar de berg moeten gaan en dat ze hem daar moeten gaan ontmoeten, de berg waar Jezus zijn discipelen vaker les heeft gegeven. En dan staat er, en toen ze hem zagen, toen ze uiteindelijk daar in Galilea op die berg aankwamen, en toen zij hem zagen, bewezen zij hem eer. Al twijfelden enkelen nog. De ontmoeting met Jezus is dus allereerst een reden om hem te aanbidden. En ik vond het heel frappant, net toen we het eerste nummer zongen, dan dacht ik van, toeval bestaat niet. Weet je, we begonnen dat nummer te zingen dat we God willen aanbidden. Toen dacht ik van, hoe is het mogelijk? Ik heb daar niet over gesproken, ik heb het niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de tekst, of de, zeg maar, het onderwerp van de preek, sta op en ga is. En toch zingen we dat nummer. En denk van, dat zijn van die knipoogjes, denk ik, van God. Maar het is wel heel belangrijk dat we Jezus met elkaar aanbidden. Dat we hem eer bewijzen. En niet dat we zomaar een paar liedjes zingen of zo. Van, ja, dat hoort erbij. Of dat we voor de preek eens even, nou nu dan vier nummers zingen. Zo van een soort van tijdvulling. Dat hoort er toch bij. We moeten eerst liedjes zingen en dan krijgen we de preek. En dan krijgen we de zegen en een kopje koffie. Weet je wel? Nee, dat kan het niet zijn. Want als dat de reden is dat we die liedjes zingen, alsjeblieft zullen we ermee stoppen dan. Want heeft het geen nut. Dan kunnen we net zo goed uitscheiden. Dan kunnen we de hele muziekgroep naar huis sturen. Nutteloos. Want daar draait het namelijk helemaal niet om. Weet je, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik had vanmorgen niet zoveel aan de aanbidding. Nou, fantastisch, dat komt heel goed uit. Want die was namelijk niet voor u. Aanbidding is namelijk voor God. Dus op het moment dat u daar niets aan gehad heeft, dat is mooi. Natuurlijk, het enige wat u moet doen, is naar God gaan en tegen God zeggen van, ja, ik wil graag alles bij u neerleggen. Mijn liefde, mijn passie, mijn geloof, maar ook mijn zorgen, mijn ellende, mijn zonde. Het hele spulletje mogen we bij God neerleggen. Want daar draait het om. Net als die Maria's dat deden. Dat ze Jezus bij de benen pakt en zei van, Heer, ik laat u niet meer los. Daar draait het om, met aanbidding. Ik ga een verhaal vertellen. Het is een waar gebeurd verhaal over een grote kerk. Dat ging over dominee Mike Pilivacci. Die heeft een jongerenkerk opgericht. Dus uiteindelijk is daar de beweging Soul Survivor uit ontstaan. En het was een fantastisch mooie kerk. Groot, alles klopte. Veel groter als dit. Een fantastische muziekinstallatie. Geweldige muzikanten. Bijna net zo mooi als hier. Ja, maar dat is geen geintje. En alles was geweldig. Het klopte. Het was een grote band. Het was overweldigend met licht en rook. En het was dat je zegt van wow, hier gebeurt wat. En toch, op een of andere manier, had Mike Pilivacci het gevoel dat er iets niet klopte. Maar hij kreeg het niet scherp. Op een gegeven moment dacht hij van, weet je, misschien is de drummer wel die het niet goed doet. Dus hij naar die drummer toe van, joh, hij zegt, dat gaat niet goed. Jij gaat naar mijn been kijken en als ik stamp, weet je, dan sla jij op dat ding. Op dat is het ritme. Nou, dat geprobeerd, maar er veranderde niks. Op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien staat het wel te hard. Dus hij hupt de knoppen, de boel zacht te zetten. Maar er veranderde helemaal niks. Misschien is het wel te hard. Of te zacht. Dan draai ik het om. Te zacht. Hup, de knoppen weer harder. En het veranderde niet. En op een gegeven moment realiseerde hij zich van, nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hij zegt, het hart zit er niet in. Dus hij naar Matt Redman toe. Matt Redman was de zangleider. Dat is geen kleine man. En hij zegt van, Matt, we gaan het anders doen. Hij zegt, volgende week gaan we God aanbidden, maar zonder muziek. Nou, als je dat tegen een zangleider zegt, dan zeg je feitelijk van, joh, veel plezier met je dingetje. Maar je bent eigenlijk een soort van ontslagen. Dus de week daarna kwam de gemeente bij elkaar en Mike zegt op een gegeven moment, mensen, we gaan God aanbidden. En het was dood en dood en dood stil. Want er was geen muziek en er was geen zang. En dat gaf natuurlijk wel wat spanning, dat kunt u zich voorstellen. En de volgende week was het precies hetzelfde verhaal en de week daarna ook. En mensen begonnen zich behoorlijk ongemakkelijk te voelen. Dat op een gegeven moment zelfs kerkleiders naar Mike toe kwamen van, joh Mike, het gaat niet goed. Beginnen mensen af te haken. Weet je, onze kerk begint te slinken. Waarop Mike zei, het zal wel. Want als we een kerk hebben waar mensen niet in staat zijn om God echt te aanbidden, dan maar geen kerk. En na een aantal weken begon er een man te zeggen van, die mensen, ik heb het idee dat ik iets wil delen. Iets wat in mijn hart zit, wat God voor mij gedaan heeft, wat ik met jullie wil delen. En zo begon langzaam maar zeker begonnen de mensen te begrijpen wat werkelijke aanbidding was. Dat het niet meer ging om dat liedje zingen, omdat we dat zo prettig voelen, omdat we daar zo'n lekker gevoel bij krijgen. Nee, dat het ging om God aanbidden. En toen ging Mike weer naar Matt Redman. Die werd eigenlijk weer een soort van in ere hersteld. En zei van Mike, of van Matt, we gaan volgende week weer beginnen met zingen. Maar alleen met de gitaar. Jij alleen, zonder band, zonder toestanden. En Matt Redman, die vroeg aan Mike van, joh, mag ik de mensen dan een nieuw lied aanleren? Hij zegt, dat mag, dat is geen probleem. En dat lied willen we nu ook gaan zingen. Dus ik wil vragen of de muziekgroep naar voren wil komen. En dan gaan we dat lied zingen.
Langzaam wordt het stil, dan kom ik bij. niet op zichzelf, is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, doorgrond het diepst van mijn hart. Ik wil terug naar het hart.
Dus ja, dat is wat we hier eigenlijk willen, een plek van aanbidding. En als we een plek van aanbidding hebben, dan gaat het uitsluitend om Jezus. Terug naar de tekst. En toen zij hem zagen, bewezen zij hem eer, hoewel sommigen nog twijfelden. En dat is mooi, hè, dat altijd kan. Dat we in iedere kerk altijd mensen hebben die twijfelen, en dat geeft niks. Weet je, ook de discipelen twijfelden. Dus die vrijheid moet daar ook zijn. Maar toch is Galilea, dat hele verhaal, het ontmoeten van Jezus, ja, nog veel belangrijker eigenlijk. Want als we verder gaan bijvoorbeeld, dan zien we, en dat staat niet in de tekst, maar tenminste in de tekst die hier staat, maar ik ga het toch even lezen, of misschien wel vers 19, dan gaan we toch nog even verder. Want Jezus, die ging nog even verder. Ja, dus toen zijn broeders in Galilea kwamen en hem aanbaden, op de echte manier zoals dat moest, toen ging Jezus nog een stapje verder. Dat gaan we ook lezen. Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En dit houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En daarom is Galilea zo belangrijk. We zien het heel vaak in de Bijbel dat die twee samenkomen. Aanbidden en zending. Het is bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus als we God echt gaan aanbidden, dan worden we door God uitgestuurd. Dan gaan we... Dan moeten we op gaan staan en dan moeten we gaan. Dat is wat Jezus ons graag wil vertellen in het laatste gedeelte. Ja? Dus ga er nou op uit en ga nou mensen vertellen van de Heer Jezus. Martin haalde het net al aan. Weet je wel? Ook hier in Tiel, hoe belangrijk het is om mensen te vertellen van wat ons bezighoudt. Weet je, waar ons hart van vol is, daar moet onze mond van overstromen als het goed is. En dat is wat Jezus eigenlijk hier vertelt. Dus buiten dat het een aanbiddende kerk moet zijn hier, moeten we ook een missionaire kerk zijn. We moeten eruit gaan en we moeten mensen van God vertellen. Ja, dan zult u zeggen, maar wat is dan de bedoeling? Moeten we dan zendelingen gaan uitsturen? Ja, precies. Ja, en maar wie dan? Nou, jij en jij. Gewoon op de plek waar je bent. Begin daar eens. Weet je, we kunnen natuurlijk fantastisch mensen overal over de hele wereld heen sturen. Maar God heeft zoveel mensen en hij houdt zoveel van ons en heeft ons allemaal op ons eigen plekje gezet. En begin daar nou eens met te vertellen van wat jou nou bezighoudt. Bijvoorbeeld morgen, als we aan de koffietafel gaan vertellen aan elkaar tijdens het werk van hoe het is geweest dit weekend. Dat is altijd mooi, hè? Ik probeer daar wel eens uit. En dan krijg je altijd een minutieus verhaal van wat er allemaal gebeurt. Dus nou, vrijdagavond ben ik daarheen geweest, die is wezen eten, die is naar de kroeg geweest en die heeft dat gedaan. Zaterdag is de hele dag voetbal of voetbal kijken of in de tuin werken of schilderen. En zondag vanaf een uur of 12 krijgen we ook het verhaal. Dan zijn we naar het strand geweest, de pannenkoeken wezen eten. En dat is heel apart, want ik mis altijd dat stuk van zondagsmorgens als we wakker worden tot een uur of 12. Dat is altijd apart, hè? Daar wordt nooit over gesproken. En dan ben ik echt een rotzak, hè? Want dan ga je... Hey, maar wat heb je dan zondagochtend gedaan? Ja, ik ben even in de kerk geweest. Wat zeg je nou? Snap je wat ik bedoel? Daar begint het dan mee. Het is zo makkelijk om in je dagelijks leven, overal waar je komt, heel simpel te evangeliseren. Want als je dan gewoon zegt, van, nou, toen ben ik zondagsmorgens, hebben we lekker ontbeten met het gezin. Toen zijn we naar de kerk geweest. Naar de kerk geweest? Jij? Ja, ik? En dan heb je een gesprek. En dat is zo makkelijk, want dat kan iedereen doen. Dus laten we daar nou met z'n allen mee beginnen, dat we een missionaire kerk zijn. Jezus heeft ons gezegd, weet je, ga uit, maak alle volken tot mijn discipelen. En daar heeft hij niet expliciet bijgezet van, nou, er zijn 5 mensen uit de gemeente die moeten naar een of ander warm land en daar te gaan evangeliseren. Nee, dat stond er niet bij. Hij heeft alleen maar gezegd van, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dus laten we daar nou eens mee beginnen. En dat er een paar mensen zijn die misschien heel ver weggaan, hey, dat geloof ik. En dat is het mooie, hè, van een missionaire kerk. En dan beginnen we gewoon lekker op ons plekje met God aanbidden in de vorm van werken voor hem. Bijvoorbeeld straks als we een kopje koffie geschonken krijgen. Iemand moet dat doen. Of als mensen je op je plek wijzen binnen de kerk. Of als je een plekje aangewezen kreeg voor je auto. Of als je aan het werk bent hier in de crash, dan ben je God aanbidden. Of straks als er iemand met zijn handen in de wc-pot zit om het schoon te maken. Dat iemand zegt, wat ben je aan het doen? Nou, dan ben ik God aanbidden. Aan het aanbidden. Snapt u wat ik bedoel? In alles wat we doen is het mogelijk om God te aanbidden. Het is onze hele uitstraling. Ik hoorde laatst van iemand, en dat vond ik zo'n mooie opmerking. Ze zegt, evangeliseren, dat moeten we altijd doen. Desnoods met woorden. Snapt u wat ik bedoel? Ons hele zijn moet eigenlijk een manier zijn om God te aanbidden. Ja, en natuurlijk krijg je dan de verhalen van, ja, ik ben er nog niet klaar voor, of ik heb zoveel zonde, of ik kan helemaal niks. Nee, dat klopt, maar dat is dus genade. Want dat heeft Jezus voor ons opgelost. Het is zijn zoveel redenen om niet te gaan. Ook de discipelen hadden reden zat. Ja, de ene heeft hem verloochend, de volgende hakt iemand zijn oren af. Ze hadden zoveel redenen om te zeggen, nou heer, sorry, maar ik echt even niet hoor. Dat kan ik niet. En toch gingen ze wel. En dat geldt voor ons ook. Maar ook dat andere mensen u misschien hebben verteld dat u het niet waard bent. Dat je vader je misschien gezegd hebt dat je een niksnut bent. Of dat je gescheiden bent en dat in de kerk gezegd, ja, je mag niks meer doen, want je bent gescheiden. Nee, en maar God zegt tegen u, ik wil dat je eruit gaat en wil dat je mensen van de Heer Jezus vertelt. Ja? En dat is waar het om draait. Dus op het moment dat we God gaan aanbidden, dan hoort dat erbij. Hè? Dan hoort die missionaire taak hoort erbij. En daar vind ik het zo mooi van dit hele schriftgedeelte. Dat we dat ook niet zelf hoeven doen. Dat we niet alleen maar een gekruisigde Heer hebben, maar een opgestaan Heer. Dus in die opstandingskracht van Jezus kunnen wij ook opstaan en kunnen we gaan en kunnen we mensen van de Heer Jezus vertellen. Dat is waar het denk ik vandaag ook een beetje om draait. Dus ik hoop dat u ook vandaag nu inmiddels begrijpt dat het helemaal niet gek is om midden in de zomer, hoewel het nu wat regent, toch te praten over de gekruisigde en de opgestane Heer. Ik wil met jullie bidden. Heere God, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel dat we hier met deze groep bij elkaar mogen zijn en dat we met elkaar hebben na mogen denken over de aanbidding van u. Heer, dat het niet om ons draait, dat het niet gaat om het mooie plaatje en het fijne gevoel wat wij erbij aan overhouden. Nee, Heer, dat het gaat om u. Dat u degene bent die onze aanbidding waard is. Dat u het voor ons gedaan heeft. Dat u de beker van Gods woede hebt leeggedronken. En dat wij alleen maar mogen zeggen, Heer, dank u wel. Heer, daar willen we u voor danken. En gelijkertijd willen we tegen u zeggen dat we zo blij zijn. Dat we, juist omdat we u mogen aanbidden, het gevoel krijgen dat u ons roept om op te staan en om te gaan. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons kracht geven, juist op het moment dat we het lastig vinden, als we allerlei aanvechtingen krijgen, waardoor we het idee hebben dat we niks kunnen, dat we niet met iemand een gesprek kunnen voeren, dat we niet in onze daden kunnen laten zien dat we van u houden. Heer, help ons daarbij. Wilt u ons vrede in ons hart geven en wilt u ons met uw Heilige Geest volmaken, zodat we, ja, dat we alleen maar doen wat u zegt. En dat we ons niet meer laten raken door wat de mensen om ons heen daarover zeggen. Heer, ik wil u danken voor dit moment hier samen. En voor uw woord. Ik wil u danken voor het feit dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. Dat u aan het kruis heeft gezegd van ik ga nog liever dood dan dat ik zonder jou in de hemel moet verder leven. Heer, dank u wel voor alles wat u voor ons doet. En help ons ook deze dag verder, dat we vandaag al beginnen als we hier naar buiten lopen. Heer, dat dan eigenlijk ons werk begint. Dat we hier u mochten aanbidden en straks buiten het werk mogen gaan doen wat u graag wilt dat we doen. Niet dat u ons nodig heeft, want u kunt het best zonder ons. Maar u wil graag samen met ons werken. Heer, en daar willen we u voor danken. Amen.